Het is alweer bijna 2 weken geleden dat we in Nederland Prinsjesdag hadden. Ik weet niet, wie heeft er naar gekeken? Ja? Ja, ik steek mijn hand wel op, maar ik heb niet gekeken, maar oké. Ja, sommige mensen vinden dat heel leuk om daar de hele dag naar te kijken, maar oké. Na Prinsjesdag, de volgende dag, dat is een soort traditie, mogen alle fractievoorzitters van de politieke partijen in de Tweede Kamer hun zegje doen over de troonrede en de nota die dan is gepresenteerd. Dus op een gegeven moment komt ook ons aller Kees van der Staaij dan aan de beurt, de fractievoorzitter van de SGP. Nou, wees gerust, het wordt geen politiek verhaal vanmorgen, ook geen verkapt stemadvies. Maar ik moet zeggen, ik was wel, want dat stukje heb ik wel gezien later, ik was wel erg onder de indruk wat Kees van der Staaij dit jaar zijn 150 collega's van de Tweede Kamer en de volledige regering, alle ministers, te vertellen had. Hij begon zijn verhaal met te vertellen hoe er ooit in de 18e eeuw een Russische diplomaat in Den Haag betrokken is geweest bij het wegsluizen van Nederlandse schilderkunstwerken uit de Gouden Eeuw. Om deze uiteindelijk terecht te laten komen in het bekende museum De Hermitage in Sint-Petersburg. En Kees vertelde dat het daardoor is gekomen dat er in de Hermitage meer schilderijen van Rembrandt hangen dan in ons eigen Rijksmuseum in Amsterdam. Waaronder het heel bijzondere schilderij van Rembrandt, een van de laatste die hij in zijn leven heeft geschilderd, met als titel De terugkeer van de verloren zoon. Een heel mooi schilderij, heel groot, 2 bij 2,5 meter. Je kunt er uren naar kijken en elke keer ontdek je weer nieuwe dingen. Een schilderij dat gebaseerd is op een van die, ik zei het aan het begin van de dienst al even, op een van die, nou, misschien wel mooiste verhalen die Jezus ooit verteld heeft over de thuiskomst van een verloren zoon. Nou, Kees van der Staaij had een replica gemaakt van dit schilderij. En hij bood deze replica aan onze minister-president Mark Rutte. En ook de Kamervoorzitter Ariep kreeg zo'n mooi schilderij aangeboden. Uiteraard werd het verderop wel een politiek verhaal, maar ik moet zeggen, ik was diep onder de indruk van wat Kees zo in het midden van deze setting, midden in de Tweede Kamer, getuigde ook over zijn geloof en wat hij vertelde over de gelijkenis van de verloren zoon. Want dat is het verhaal waar Rembrandt zich door heeft laten inspireren bij het schilderen van dit meesterwerk. Nou, over dit verhaal wil ik heel graag vandaag met jullie gaan nadenken. Waarbij ik zo vrij ben geweest om de titel van het verhaal een beetje te veranderen. Nou, eigenlijk helemaal te veranderen. Want als het gaat om de gelijkenis van de verloren zoon, ja, ik weet niet, ik heb dat verhaal heel vaak gelezen, maar ik vraag me nog steeds af, maar wie is dan de verloren zoon? Is dat nou de jongste of de oudste? Dat is niet zo duidelijk. En bovendien, de titel van dit verhaal doet vermoeden dat het eigenlijk wel een beetje een depri-verhaal is. Terwijl de inhoud, en je gaat het straks horen, is zo geweldig, is zo levensveranderend. Daar wil ik een hele andere titel boven zetten. En dat is het thema van deze preek waar ik vandaag met jullie over wil nadenken. Thuiskomen bij God. Het verhaal van, nou, ik noem het toch nog even, de verloren zoon. Ik denk dat het wel het meest bekende, het meest aansprekende, maar zeker ook wel het meest ontroerende verhaal is van Jezus. Het wordt wel genoemd de parel onder de gelijkenissen. Voordat we het gaan lezen, zal ik even de hoofdpersonen aan jullie voorstellen, voor degenen die het verhaal nog niet kennen. We lezen dit verhaal over een weggelopen jongste zoon. We gaan straks met hem kennis maken. We lezen ook over een liefdevolle en wachtende vader. En wat voor een. Die wil je heel graag leren kennen. Dat kan ik je bij voorbaat verzekeren. En het verhaal gaat over een thuisgebleven oudste zoon. Ook die gaan we straks ontmoeten. Zullen we met elkaar gaan lezen en je kunt het meelezen vanaf het scherm. Lucas 15 vers 11. En Jezus vertelde deze gelijkenis. Iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Nou, het is natuurlijk ongehoord wat hier gebeurt. Een zoon die op een dag naar zijn vader komt en zegt: Ik eis alvast het deel van mijn erfenis op. Dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde als dat je tegen je vader zegt, het wordt tijd dat je doodgaat. Dat is natuurlijk zeer onbeschoft. Maar op een of andere manier, deze vader gaat in op dit absurde voorstel van zijn zoon. En hij verdeelt het zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit. Dus hij had een aantal spullen gekregen. Hij zette ze op marktplaats om een beetje kerstgeld te krijgen. En reist dan af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Nou, hoe lang hij daar precies over gedaan heeft om dat vermogen te verkwisten, dat weet ik niet. Maar er komt een dag in zijn leven dat het volgende plaatsvindt. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land waar hij was, dat verre land, getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Dit is voor een Joodse jongen een verschrikking, want varkens zijn onreine dieren. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Wat een ongelooflijk verhaal, hoe dit begint. En zeker deze laatste woorden, die als je dat even op je laat inwerken, dat raakt, hè? Het raakt mij tenminste als ik lees dat deze jongen honger heeft, maar nog veel meer die laatste woorden, maar niemand gaf ze hem. Wat een eenzaamheid spreekt hieruit. Die succesvolle jongen die geld had, die vrienden had, die dacht het leven te leven met alles erop en eraan. Hij zit hier op een dag bij de varkens, hij heeft honger in zijn maag, maar ik denk ook in zijn hart. En hij is eenzaam. Hoe diep kun je zakken? Deze jonge man die dacht echt het leven te hebben gevonden, maar hier zit hij letterlijk en figuurlijk helemaal aan de grond. Completely destitute. Alles is weg. En wat we nu gaan lezen in het verhaal, dat is zeg maar de omslag. Dat is het keerpunt in het leven van deze jonge man. Toen, vers 17, toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En dan lezen we in het volgende vers dat hij de daad bij het woord voegt, want hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Tot zover deel 1 van het verhaal. We zetten even de film stop en laten we eens even proberen ons voor te stellen wat hier gebeurt. Ik kan me zo voorstellen dat als je dit zo even meeleest, dat je misschien nou niet gelijk zoiets hebt van, wauw, dit is mijn verhaal. Wat herken ik me hier gelijk helemaal in? Ik denk dat er weinig mensen zijn hier vanmorgen die kunnen zeggen, ja, ik ben ook ooit van huis weggelopen. Misschien een enkeling, maar de meesten zullen dat niet hebben gedaan. Ik denk dat er weinig mensen vanmorgen zullen zijn die zeggen, ja, ik ging op een dag ook naar mijn vader toe en ik zei hier met die erfenis. Ik denk dat er weinig mensen zijn die een losbandig leven hebben geleid, die nog nooit een hongersnood hebben meegemaakt. En ik denk dat er ook weinig mensen zijn die zullen zeggen, ja, ik ben ook zoals deze jongste zoon, zo helemaal vastgelopen in mijn leven, op de bodem van het leven uitgekomen. Als ik zo naar jullie kijk, dan denk ik dat de meeste van jullie eigenlijk allemaal best wel hele nette mensen zijn. In ieder geval aan de buitenkant en hier op zondagmorgen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je nog niet direct zoiets hebt van dit gaat over mij. Nou, misschien straks, als we naar de oudste zoon gaan, misschien dat je je daar wat meer in herkent. Maar even niet te snel, want dat verhaal van de jongste zoon, misschien gaat het wel meer over ons, of u nou man of vrouw bent, dan je zo op het eerste gezicht denkt. Als je het verhaal zo leest, dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat alleen mensen die ooit van huis zijn weggelopen en in een verre land een leventje hebben geleefd, een verloren zoon of dochter kunnen zijn. Of dat je op zijn minst een zeer losbandig leven moet hebben geleefd om zo terug te kunnen komen bij de wachtende vader. Maar het gaat hier natuurlijk veel dieper. Mag ik het vanmorgen zo zeggen? Zijn we van binnen eigenlijk niet allemaal net als die jongste zoon. Zijn we eigenlijk diep van binnen niet allemaal weggelopen van onze hemelse Vader? Van God, onze Schepper, die ons heeft gemaakt met het doel dat we voor altijd heel dicht bij Hem zouden zijn en met Hem zouden leven, connected met Hem zouden zijn. Adam en Eva, je hebt ze net voorbij zien komen, de eerste twee mensen hier op aarde. Ze gingen ons hierin voor. Toen zij zich afkeerden van God, dat dramatische moment daar in de Hof van Eden. Toen zij zich afkeerden van God, verlieten ze als het ware het veilige thuis van het leven in verbondenheid met God. En vertrokken ze naar het verre land van een wereld vol angst, dood, eenzaamheid en vaderloosheid. Een leven waarin je bent aangewezen op jezelf. En waarin je je verloren identiteit moet zien terug te vinden in geld, in bezit, in prestatie, in populariteit en allemaal dat soort zaken. Een wereld waarin geluk en zekerheid en toekomst en al die andere mooie dingen van het leven zo kwetsbaar zijn geworden, dat je het ook zomaar op een dag kunt kwijtraken. Bijvoorbeeld door een hongersnood. Of omdat je geld op is. En dan? Eigenlijk is onze wereld vol met jongste zonen en dochters. En daar hoef je niet eens bewust voor te kiezen. We zijn diep van binnen allemaal weg van God gegaan. Weg van huis, weg van onze oorsprong. Weg van alles wat ons geborgenheid en zekerheid en zin en identiteit en toekomst geeft. Terug naar het verhaal. We lazen hoe die jongen dan daarbij die varkens uiteindelijk op een heel belangrijk punt, keerpunt in zijn leven komt. Hij kwam tot zichzelf. Het verhaal van de jongste zoon is eigenlijk gewoon een fantastisch bekeringsverhaal. Het verwoordt zo mooi en zo treffend dat wat er in ieder mensenleven moet gebeuren. Jawel. Dit verhaal laat ons de drie stappen zien van bekering van een mens. En het is gemakkelijk te onthouden, want ze beginnen alle drie met een B, met de letter B van bekering. Het eerste wat er gebeurt bij de jongste zoon is dat hij tot bezinning komt. We lazen in vers 17, en nadat hij tot zichzelf gekomen was. Dit is wat ieder mens nodig heeft. Ook iedere man, iedere vrouw, ieder jongen, ieder meisje van 2019. Bezinning, tot jezelf komen. Gewoon eens eerlijk nadenken over je leven. Even verder en dieper gaan dan je gewend bent. Van de buitenkant naar de binnenkant. Want alleen maar druk bezig zijn. Stil worden. Om bij de kern van je hart en van je leven uit te komen. Tot jezelf komen heeft te maken met eerlijk worden over jezelf. Over je vragen, je verdriet, je pijn, je eenzaamheid, je vastlopen in zonde in je leven. Uiteindelijk de diepe leegte die in je hart zit. De alweer een aantal jaren geleden overleden bisschop Muskens, die zei eens dit, dat wij mensen in het Westen, wij leven eigenlijk allemaal met versierd verdriet. En daar bedoelde hij dit mee, dat we in ons leven zoveel sier hebben, zoveel versiering hebben, zoals vermaak en luxe en genot, zeg maar, het leventje van de jongste zoon voordat ze geld op was. Waardoor we als het ware ons verdriet wegdrukken. Wij mensen van 2019, wij leven met versierd verdriet. We leven met versierde leegte, met versierde pijn en met versierde wanhoop. Tot bezinning komen heeft ook te maken met het gaan beseffen dat we niet alleen gemaakt zijn voor het leven hier op aarde en op een dag gaan we dood en dan is het over uit. Diep van binnen weten we dat er meer is dan alleen maar ons lijf en ons leven hier op aarde. We hebben een ziel, we hebben een eeuwige bestemming en we zijn gemaakt om het leven met God, met onze hemelse Vader te leven. Weet je wat tot bezinning komen ook is? Tot de erkenning komen. het gewoon eerlijk willen toegeven dat je bent vastgelopen. Ook als je leven misschien aan de buitenkant zo succesvol lijkt. Even zomaar twee fragmenten uit gesprekken die ik had. Eén met een uiterst succesvolle zakenman. Een good-looking guy. Een lieve vrouw, gezonde kinderen, een groot huis, een snelle auto en vooral een goed gevulde bankrekening. Wat willen mensen nog meer? Maar in een heel eerlijk gesprek vertelde hij mij hoe het er echt in zijn leven aan toe was en hoe het er van binnen in zijn hart uitzag. Er zat een verloren zoon tegenover mij. Een ander gesprek met een jonge meid. Nog net niet volwassen, maar wel een eind op weg. Ze was knap, had vriendjes bij de vleet, ging voor de vrije seks en kon krijgen wat ze maar wilde hebben. Maar toen ze eerlijk werd, toen barstte ze in tranen uit en vertelde ze over haar hopeloze zoektocht naar wie ze nou echt was. Over haar angsten en zelfs over haar gedachten om maar niet verder te gaan met het leven. Er zat een verloren dochter tegenover mij. Stel jezelf vandaag eens de vraag, wat er gebeurt als alle versieringen in jouw leven komen weg te vallen? Wat blijft er dan over? De tweede stap bij de bekering van een mens is dat hij een besluit gaat nemen. We lazen over de jongste zoon dat hij tegen zichzelf zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hij nam een besluit, dat deed hij met zijn verstand en met zijn hart tegelijk. Ik ga opstaan, ik ga terug naar de vader. Wat moet dit voor deze jongste zoon een ongelooflijk moeilijke stap zijn geweest. Een keuze waar moed voor nodig was. Moed om je eigen vermeende gelijk op te geven. Hij was ervan overtuigd dat leven in dat verre land beter en mooier en spannender zou zijn. Hij was ervan overtuigd dat hij vader en thuis nooit meer nodig zou hebben gehad. Zoals er ook in onze tijd zoveel mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat ze God niet nodig hebben. Dat ze op eigen benen kunnen staan. We hebben in ons land daarom God ook bijna afgeschaft. We doen alsof hij niet meer bestaat. We hebben ons geloof losgelaten en zijn nu als een waanzinnige bezig om de diepe leegte in ons leven te vullen. Maar het is eigenlijk als het drinken van zout water. Het lest even de dorst, maar daarna komt de dorst nog veel sterker terug. En dan de derde stap. Hij blijft niet bij een besluit. De zoon die voegt inderdaad de daad bij het woord en komt in beweging. We lezen in vers 20. En hij stond op en ging naar zijn vader. Hij kwam letterlijk in beweging. Als een geweldig beeld van de beweging die wij ook in ons leven mogen maken. Ook wij hebben het nodig om die beweging naar God toe, terug naar huis, in ons hart te maken. Bekering, misschien vind je het een beetje een ouderwets woord, maar het is eigenlijk zo'n actueel woord omdat het in ieder mensenleven nodig is. Bekering is eigenlijk heel eenvoudig dit, opstaan en teruggaan. Teruggaan naar daar waar je thuis hoort, daar waar je wordt verwacht. Bekering, het is de meest radicale stap in het leven van een mens. Bekering is niet een beetje je leven wat aanpassen. Nee, bekering is een beweging van 180 graden. Helemaal andersom, de andere kant op gaan. Naar God toe, in plaats van steeds verder bij hem vandaan raken. En ik zeg er heel nadrukkelijk dit bij. Jongste zonen en dochters, die naar een ver land zijn vertrokken, hebben deze stap in hun leven nodig. Maar ook oudste zonen en dochters, die voor hun gevoel nooit van huis zijn weggegaan, die hebben deze stap net zo hard nodig. Ik kom daar straks op terug. De beslissing om je te bekeren tot God, om je om te draaien, om je te gaan richten op hem. Dat is waar het om draait in dit verhaal en dat is waar het om draait in ons leven. En we lazen net van de zoon dat hij gelijk besloot, vandaag ga ik terug naar de vader. Vandaag is mijn vraag, waarom neem je nu en hier niet het besluit om terug te keren, om je te bekeren, om terug te gaan naar God, om terug te gaan naar de vader? Hij wacht op je. Ik weet niet wat jouw beeld is van God, maar kan je dit vertellen? God houdt zoveel van je, God verlangt zoveel naar je, je wil niet weten hoe lang hij al op jou staat te wachten. Jesaja zegt dat je voor hem kostbaar bent en dat hij je hoog inschat, dat je waardevol bent, dat je geliefd voor hem bent. Hij wacht op je. Zullen we maar eens gaan kijken en gaan lezen wat er gebeurt als die jongste zoon bijna bij huis is. Nu even de focus op die liefdevolle en wachtende vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En moet je eens opletten, de zoon had een heel verhaal van tevoren gerepeteerd. Hij krijgt niet eens de kans om zijn verhaal af te maken. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Dit is thuiskomen bij God. Thuiskomen bij God. Wat een geweldig plaatje schildert Jezus hier van onze hemelse Vader, van God zelf. Wat we hier zien, het is een beeld van hoe onze hemelse Schepper en Vader op de uitkijk staat. Toen in dat verhaal 2000 jaar geleden, maar ook vanmorgen hier in Wierde, hij kent jou, hij verlangt naar je en hij staat op de uitkijk. Zullen we eens even kijken hoe de Vader reageert op de komst van zijn jongste zoon, de terugkomst van zijn jongste zoon. Het eerste wat we lazen is, hij zag zijn zoon al aankomen. Wauw. Die vader die stond daar en in de verte, het was maar een stipje op de horizon, hij zag zijn zoon aankomen. Heb je dat wel eens, dat je in je relatie met God het gevoel hebt van, oh, nu moet ik weer iets aan God vertellen of belijden en het is al zo vaak fout gegaan. God ziet me aankomen. Ja, klopt. God ziet je aankomen. Maar dan heel positief. Zodra wij ons hart richten op hem, hij ziet ons aankomen en het raakt hem. Zoals je hier vanmorgen zit, hoe je leven er ook uitziet, wie je ook bent, wat er misschien ook aan verborgen dingen in je leven zijn waar niemand iets van weet. Hij kent je en hij verlangt naar je. En hij kijkt naar je uit en hij ziet je al aankomen. En misschien ben je al heel lang op zoek naar echte liefde in je leven. Naar een echt thuis. Naar aanvaarding, naar vergeving, naar geborgenheid. God ziet het en hij ziet je vanmorgen aankomen. En weet je wat er dan gebeurt met zijn hart? Dat is het tweede wat we net lazen. Hij krijgt medelijden. Jouw leven raakt Gods hart. Misschien heb je wel eens het gevoel van, ziet God me überhaupt? Ja, jouw leven raakt Gods hart. En wat gebeurt er dan? We zagen net dat de zoon in beweging komt, maar de vader komt ook in beweging, want hij rent naar hem toe. Ik vind het zo'n mooi zinnetje. God, want we hebben het hier over God zelf, God die naar een thuiskomende jongste zoon toerent. We hebben een mooi opwekkingsliedje, daarin zingen we, ja Heer, ik ren naar u toe. Ja, dat is ook zo. Maar in de eerste plaats, God rent naar ons toe. Hij verlangt zo naar ons, zodra hij ons ziet verschijnen, dan rent hij naar ons toe. Jacobus zegt, nader tot hem en hij zal tot jou naderen. Zodra jij één stap naar God zet, dan rent hij al naar je toe. Maar dan komt het moment. Dan komen die vader en die zoon bij elkaar. En dan voel je hem aankomen. Hè? Dat is het moment dat de vader eens even duidelijk aan de zoon zal gaan vertellen wat hij heeft uitgevreten. Zo, ben je er eindelijk? Al het geld van de erfenis zeker op? Je stinkt naar de varkens. Ga eerst maar eens wassen en dan zullen we eens even praten. Niets van dat alles. De vader en de zoon die komen bij elkaar. En wat lezen we dan? Ik vertaal het maar even in gewone woorden die wij kennen. Hij geeft hem een big hug. Wauw, dit is onze vader. Kom eens even bij, Gert. We gaan het even laten zien hoe een big hug werkt. We zijn vrienden, dus dat moet lukken, hè? Oké, jij bent de vader? Ik vind hem wel een beetje een type, hè, voor de vader. Vind je ook niet? Ja, hè? Ja. En ik ben de jongste zoon. Nou, klopt ook wel ongeveer. Ik kom uit een ver land. Ik ben nu nog het stipje op de horizon. Moet je even doen alsof je op de uitkijk staat. Ja, zo is. Oké, ik kom eraan. Ik ben mijn vader, ik heb gezondigd tegen u in de hemel. Ik ben niet waard om u zo... Hoe ging het? Vader! Dankjewel. Oh, vader.
Kom verder. Ik heb je gemist.
Ik ga even mijn preek afmaken.
Ja, is goed.
Oké. Dit is een big hug. Dit is maar even heel eenvoudig. Dit hadden we niet ingestudeerd en zo. Maar dit is maar even heel eenvoudig. Maar zo diep en zo rijk en zo mooi wat er gebeurt. Als jongste zonen en dochters opstaan en terugkomen bij de vader. Geen donderpreek. Geen veroordeling. Maar feest. Een big hug. En daar blijft er niet bij. Want God heeft dan ook gelijk 3 welkomstgeschenken voor zijn zoon. En het lijkt... Niet zo heel bijzonder, maar het zijn 3 geschenken die alle 3 deze boodschap hebben. Je bent welkom, niet zoals de zoon zelf dacht om vanaf nu slaaf te worden in mijn huis. Nee, je bent welkom terug als mijn zoon. Deze zoon krijgt in de eerste plaats het mooiste gewaad van zijn vader. En dat gaat over zijn identiteit, dat is een beeld van identiteit. Hij krijgt de identiteit van de zoon terug. Hij krijgt een ring aan zijn vinger. Dat betekent hij krijgt de autoriteit terug van de zoon. En hij krijgt sandalen aan zijn voeten. De slaven liepen blootsvoets. Maar de zonen, die droegen sandalen. Hij krijgt de positie van de zoon terug. Hij mag terugkomen bij de vader. Niet om slaaf te worden, maar om zijn positie als zoon weer in te nemen. En dan, we hebben het gelezen, en dan is het moment voor een big party daar in het huis van de vader. In de voorbereiding moest ik denken aan 41 jaar geleden. Het was op een zaterdagavond ergens in een klein dorpje in de Alblasser Waard. Ik was 17 jaar. En eerlijk gezegd, ik was nog niet in een ver land, maar ik leefde in een aantal opzichten wel zo ongeveer als de jongste zoon. Die avond, er gebeurden dingen, er werden dingen gezegd die mij zo diep hebben geraakt. En ik besloot die avond, ik sta op en ik ga terug naar mijn vader. En ik kreeg een big hug en het was een big party. Wat is het geweldig, kan ik echt vanuit het diepst van mijn eigen hart zeggen. Wat is het geweldig om thuis te komen bij God en het feest met hem te mogen vieren. De mensen hebben denk ik ademloos geluisterd. En toen Jezus op dit punt aankwam, toen kan men zich voorstellen dat ze elkaar aankeken van nou dit zal het wel zo ongeveer geweest zijn. En ze pakten hun spilletjes al en ze wilden al verder gaan. Maar Jezus zegt, wacht nog even. Het verhaal is nog niet af. En hij gaat verder. Over de oudste zoon. De oudste zoon die altijd zo dicht bij huis was gebleven. Maar misschien wel nooit echt thuis was gekomen. Zo dicht bij huis, maar nooit echt thuis gekomen. Lees me mee. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. Klinkt een beetje geïrriteerd, hè? De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Oh, gelukkig, er komt een brede glimlach op het gezicht van de oudste broer. Oh, daarom wordt de feest gevierd, broertje is er thuis, yes, geweldig! Niet dus, precies. Hij werd woedend. En wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Ik vind het zo mooi wat we hier over de vader lezen. Is het je opgevallen? De vader komt voor de jongste zoon naar buiten, maar hij komt ook voor de oudste zoon naar buiten. Hij komt naar ze toe. Hij laat ze niet in hun eigen sop gaar koken, nee, hij komt naar buiten om met ze het gesprek aan te gaan. Maar het gesprek met die oudste zoon, dat gaat niet lekker. Die oudste zoon zegt tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. Volgens mij was deze oudste zoon, nou ik denk dat hij het in de gemiddelde evangelische kerk niet slecht zou doen. Toegewijd, ijverig, heilig, een soort van ideale schoonzoon, zeg maar. Maar als we doorlezen, dan zien we dat er iets in zijn hart is binnengekomen. Hij is verbitterd. U hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. En hij is nogal veroordelend. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hoort hem zeggen, die zoon van u? Hij neemt echt afstand van zijn broer. Dit is een typisch gevalletje voor familiediner van Bert van Leeuwen, denk ik. Die moeten maar eens bij elkaar gaan komen. Maar zijn vader zei tegen hem, mijn jongen. Wat een liefde van de vader. Mijn jongen, jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En dan is het wel opeens einde verhaal. Een nogal open einde. Zolang ik dit verhaal al lees, stel ik mezelf elke keer weer die vraag. Ja, maar is die oudste zoon nou wel of uiteindelijk niet naar binnen gegaan? Hoe zou het afgelopen zijn met die oudste zoon? Het verhaal blijft open. Maar wat een onvoorstelbare tragiek voor deze oudste zoon. Ik noemde het al even. Zo dicht bij huis, zonder ooit echt thuis te zijn gekomen. Moet je je voorstellen, je bent opgegroeid in een christelijk gezin. Je komt je leven langer naar de kerk. Je hebt geen ruig leven geleid, eigenlijk best wel netjes geweest. En toch nooit echt thuisgekomen bij God. Wel zo dichtbij, maar nooit echt die warme, persoonlijke hartsrelatie waar God zo naar verlangt. Een verhaal met een open einde. Hoe zou het met de oudste zijn afgelopen? Maar ook op een andere manier lijkt het verhaal nog niet af. Het lijkt nog niet het hele verhaal te zijn. Alsof er nog iets belangrijks ontbreekt aan dit verhaal. Het is de verteller zelf, Jezus, die in een ander gesprek met zijn discipelen dit zegt. Niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Hoe kunnen we, of we ons nou meer een jongste of meer een oudste zoon of dochter voelen, hoe kunnen we terugkomen bij God, bij het hart van God? Hoe kunnen we thuiskomen bij God? Hoe kunnen we het feest gaan vieren met God en de anderen? We hebben het antwoord eigenlijk net al op een fantastische manier gezien in de voorstelling van Gert. Zo dramatisch misgegaan. We zijn allemaal bij God weggelopen. Maar God gaf zijn zoon. Hij liet hem geboren worden in een kribbe. En de kribbe veranderde in het kruis. En Jezus gaf zijn leven. En de Bijbel zegt, wie in hem gelooft, die zal leven. Die mag terugkomen bij God, die mag thuiskomen, die wordt opnieuw aangenomen als een zoon of een dochter. Het gaat om geloven in de Heer Jezus en om wat hij voor ons heeft gedaan. Waar de oudere broer in dit verhaal, of de oudste broer in dit verhaal, zo faalt. En Jezus richt zich met dit verhaal tot de meeluisterende fariseërs. Ik denk dat ze zich heel erg hebben herkend en dat ze zich hebben aangesproken gevoeld. Waar de oudste broer in dit verhaal zo faalt, daar is Jezus gekomen om ons als oudste broer te redden en terug te brengen bij de Vader. Jezus was zelfs bereid om als oudste broer zijn vaderlijk huis te verlaten. Hij kwam om ons op te zoeken, om naast ons te komen zitten, om alles wat wij hadden verprutst weer goed te maken en om zelfs onze schuld bij de Vader op zich te nemen en weg te dragen aan het kruis. Jezus, hij is hier vandaag. En hij zegt tegen ons en hij zegt heel persoonlijk ook tegen jou, ik ben voor jou gekomen. Ik ben voor jou gekomen om je vandaag de gelegenheid te bieden om weer terug te komen bij de Vader. De voorstelling van Gert sloot net af met die twee geweldige woorden. Een samenvatting van het hele evangelie. Jezus redt. En Jezus vraagt je, wil je mij geloven? Of je nou een oudste of een jongste bent. Of je in allebei herkent. Wil je tot bezinning komen? Wil je een besluit nemen? Wil je in beweging komen? De Vader, hij staat al zo lang op de uitkijk. Hij verlangt er zo naar om jou te verwelkomen met een hemelse big hug. En de vraag waar ik mee wil afsluiten is deze. Ben jij al thuisgekomen bij God? Hij wacht op jou.